Goedemorgen, broeders en zusters. Wij lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 9. Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot en met vers 13. Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot en met vers 13. Voor de gasten in ons midden, wij zijn bezig met een systematische, bijbelverklarende prediking van Paulus' brief aan de Romeinen. En we zijn deze ochtend toegekomen aan het negende hoofdstuk. Negende hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 13. Wij lezen daar: ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen. Uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is, want niet alle die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn ze alle kinderen. Maar alleen dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Want dit is het woord van de belofte: rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. Vers 10. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God, dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden. Niet uit de werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen. Zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Tot zover de schriftlezing deze morgen. En dan zeggen we in de kerk, de gemeente van de Heer Jezus, tegen elkaar: zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente, bij de overdenking van ons Bijbelgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. In vers 1 tot 3 lezen wij over Paulus' diepe bewogenheid voor Israël, zijn diepe bewogenheid over Israël. In vers 4 tot 5 lezen we de achtvoudige voorrechten van Israël. Achtvoudige voorrechten van Israël. En in vers 6 tot 13 twee katastrofale denkfouten van Israël. Twee katastrofale denkfouten van Israël. Goed, een gemeente op zoek naar een nieuwe predikant liet een aantal kandidaten komen proefpreken. Een van die kandidaten sprak over Psalm 9 vers 18, waar staat: de goddelozen keren terug naar de hel toe, alle heidenvolken die God vergeten. Een werkelijk huiveringwekkende tekst. De voorzitter van de kerkenraad was bepaald niet onder de indruk van de goede man en overtuigde zijn medebroeders om zijn naam niet aan de gemeente voor te stellen. Een paar weken later kwam er weer een kandidaat en geloof het of niet, maar hij sprak over exact diezelfde tekst. Dit keer echter was de voorzitter van de kerkenraad diep onder de indruk en beval hem van harte aan. De ouderlingen wisten niet goed hoe ze het hadden en ze vroegen: waarom vind je hem nu zo goed, terwijl hij over exact dezelfde tekst sprak als de vorige? Ja, zei hij, dat is wel waar, maar de eerste leek er wel blij mee te zijn. Terwijl deze het met tranen in de ogen zei. Het klonk alsof zijn hart brak. Nou, die tweede kandidaat had de apostel Paulus kunnen zijn. In de eerste verse van Romeinen 9 krijgen we een blik in het hart van de apostel. Het is een soort van geestelijke röntgenfoto van een zielenwinnershart. Hij had een hart vol liefde voor verloren zondaren en bijzonder voor Israël. Wij willen met elkaar nadenken allereerst over Paulus' diepe bewogenheid met de verloren staat van zijn volk Israël. Hij zegt in vers 1, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Paulus heeft het hier over de Joden, dat wil zeggen over de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Hij noemt hen mijn familieleden of mijn verwanten naar het vlees. Maar je vraagt je bij het lezen van de tekst, waarom is het dat hij zich zo sterk moet maken dat hij de waarheid spreekt? Waarom zou hij over zijn liefde voor Israël liegen? Waarom zou iemand überhaupt denken dat hij niet de waarheid zou zeggen? Waarom moet hij tot 3 keer toe zich sterk maken, zeggen, let op, ik spreek de waarheid? Nou, waarschijnlijk is dat omdat hij in een aantal voorgaande passages zich nogal kras heeft uitgesproken over Israël. Zo noemde hij hen bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 5 een weerbarstig hart of onbekeerlijk volk. Daarbij was Paulus aangesteld als apostel voor de heidenen en mogelijk dat sommigen de gedachte hadden dat Paulus zich niet om Israël bekommerde. Nou, dat was alles behalve het geval. Paulus leefde naar zijn eigen woorden in Romeinen 1 vers 16, waar staat, het evangelie is een kracht Gods tot behoud, tot zaligheid voor een iegelijk die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En dat geldt ook voor de gemeente. De evangelieverkondiging onder de Joden heeft prioriteit boven de evangelieverkondiging aan de heidenen. Dat hoor je misschien niet zo vaak, maar dat is wat we daar lezen. Het is op de eerste plaats voor de Joden het evangelie en pas op de tweede plaats voor de heidenen. Dat Paulus dit werkelijk geloofde, dat blijkt wel als je de handelingen leest. Zonder uitzondering gaat hij altijd eerst naar de synagoge. Moet je maar eens een systematische studie van maken. Fascinerend. Zelfs op het moment dat hij zegt dat hij niet meer naar de synagoge gaat, gaat hij de volgende keer weer naar de synagoge. Het is eerst voor de Jood en dan voor de Griek. Ja, Paulus had een hartelijke liefde voor Israël. Geen geveinsde, emotionele, oppervlakkige liefde. Nee, zijn geweten, zegt hij, is zuiver en de Heilige Geest is zijn getuige. Hij spreekt uit zijn hart. Hij heeft een integere, oprechte liefde voor de verloren staat van zijn verwanten, zijn familie, zijn volk. Paulus zegt zelfs dat hij diep bedroefd is. Dat wil zeggen, hij is werkelijk verdrietig. Hij heeft pijn. Hij huilde hete tranen bij de gedachte dat Israël de Heer Jezus heeft afgewezen. Daar ligt hij zogezegd wakker van. Dat laat hem niet onberoerd. Hij spreekt over een voortdurende smart voor mijn hart, een voortdurend hartzeer. Paulus had wat dat betreft een hartprobleem. Een hartprobleem, ja, niet veroorzaakt door alcohol of cholesterol of door te zwaar werk, maar door de mensen van wie hij zielsveel hield, maar die ondertussen geestelijk steken blind waren en doof voor het evangelie en daardoor het eeuwig oordeel tegemoet gingen. Hij had daar verdriet over, leed daaronder. Die pijn wilde ook maar niet afnemen, want hij spreekt over een voortdurend hartzeer, een onophoudelijke pijn. Het knaagde aan zijn hart, het was een kwelling in zijn hart. Paulus was niet zo iemand die zegt dat het een pijn doet, terwijl hij het er feitelijk koud onder bleef. Nee, Paulus voelde werkelijk een innerlijke pijn omdat de mensen die hij zo lief had, de Heer Jezus niet kende en voor eeuwig verloren dreigde te gaan. En dat zegt hij niet alleen hier in dit gedeelte, maar ook in elk van de drie de twee volgende hoofdstukken. Als je even meeleest in hoofdstuk 10 vers 1, Romeinen 10 vers 1, daar zegt hij: broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun. Waarop is Paulus gebed gericht? Als hij voor Israël bidt, waarvoor bidt hij dan? Nou, primair zegt hij op hun zaligheid, hun eeuwige redding. En als je even een bladzijde verder leest in hoofdstuk 13 of hoofdstuk 11 vers 13... Hoofdstuk 11 vers 13, dan zegt hij: want tegen u de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Nou, let u goed op. Hoe maakt hij zijn bediening heerlijk? Hoe doet hij dat, vers 14? Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten, wat het vlees betreft, dat zijn de Joden, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Het gaat in deze drie hoofdstukken 9, 10 en 11 om het behoud, de zaligheid van Israël. En uiteindelijk komt hij daar ook in hoofdstuk 11 vers 25, zegt hij: wanneer de volheid der heiden is binnengegaan, zal gans Israël zalig worden. Er is een toekomstige generatie Joden, bestaande uit de 12 stammen, die behouden zal worden, waar Paulus reeds voor bad. Maar op dit moment Israël is verloren, leeft onder de toorn van God. Ze moeten behouden worden. En dat greep de apostel zo aan. Dat ging zo diep. Hij was zo vol bewogenheid en liefde, dat hij wel wenste van Christus verbannen te zijn ten behoeve van zijn broeders. Hij zegt: want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn. Weg van Christus. Ten gunste van mijn broeders. Daar staat wat. Hij zegt echt: ik zou wel van Christus afgesneden, verbannen willen zijn. Als ik daarmee mijn broeders Israël van de eeuwige ondergang zou kunnen redden. Hij gebruikt hier het woord anathema, vervloekt. Aan de toorn van God voor eeuwig prijsgegeven. Zijn geloofsband met Christus mag afgesneden worden, doorgeknipt, als dat de redding van zijn volksgenoten zou betekenen. Een verbijsterende tekst. Het is iets om stil van te worden. Als het mogelijk zou zijn, zou Paulus bereid zijn om zijn verbondenheid met de Heer Jezus op te geven, om voor eeuwig verloren te gaan, om het volk van Israël voor Jezus te winnen. Het feit dat hij zegt: ik zou zelf wel wensen, impliceert natuurlijk dat hij ook wel wist dat dat niet mogelijk was. Hij wist als geen ander dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat waren de laatste woorden van het voorgaande hoofdstuk. Maar dat deed niets af aan zijn verlangen. Zijn verlangen om Israël zalig te zien worden. Als hij door het verbreken van zijn relatie met Christus Israël zou kunnen redden, dan had hij er dat met liefde voor over. Het kostbaarste in zijn leven. De vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking, het geschenk van het eeuwige leven, zou hij willen opgeven om Israël voor de Messias, de Heer Jezus Christus, te winnen. Een ongelooflijke liefde voor verloren zondaren. Wat een ongekende passie voor in zonde verloren zielen. Gemeente, de Heer Jezus is Paulus daarin voorgegaan. En Paulus is geworden als een heiland, die bereid was om van God en mensen verlaten, afgesneden en vervloekt te worden, om jou en mij uit onze zonde en het eeuwig oordeel te verlossen. Ik kan het Paulus eerlijk gezegd niet nazeggen. Ja, er zijn in mijn leven wel een paar mensen voor wie ik mijn leven zou willen geven, maar het eeuwige leven, ik kan het Paulus niet nazeggen. Maar bij het lezen van deze tekst ervaar ik dat wel als een bede. O Heere, zegen ook mij met eenzelfde hartstocht voor verloren zielen. Voor de verloren zielen van Israël in het bijzonder. Voor de verloren zielen van ons eigen volk, de Nederlanders. en voor de verloren zielen van de volken van deze wereld. Geef ook mijn zoon een hartstocht voor zielen. Ja, Paulus is hierin als Mozes, die nadat het gouden kalf was gemaakt, de Heere God bidt en smeekt om het volk te vergeven. En zegt: nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, en dan zegt Mozes: schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Nou, zoals dat voor Paulus niet mogelijk was, zo was dat ook voor Mozes niet mogelijk. Maar het laat wel zien hoeveel sommige mensen geven om het geestelijk welzijn van anderen. En nu is de vraag natuurlijk: hoeveel geef jij daar nu daadwerkelijk om? Dat is de prangende vraag waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Hoeveel geef jij nou om het behoud van je medemens en in het bijzonder om het behoud van het Joodse volk hier in Nederland en in Europa en in Israël? Hoeveel geef je daar nou daadwerkelijk om? Of is die liefde van ons voor Israël niet meer dan een vernislaagje? Misschien schone schijn, een emotionele, oppervlakkige liefde, maar op het moment dat het erop aankomt, dat het moeilijk of spannend wordt, laat je het afweten. Aan het begin van de vorige eeuw leefde er een evangelist. Zijn naam Rodney Gypsy Smith genaamd. Hij was tellig uit een zigeunergeslacht en vertelde graag over hoe zijn oom de Heer Jezus als zijn zaligmaker had leren kennen. Maar onder de zigeuners was het jonge mensen niet toegestaan om een oudere als eerste aan te spreken. Je moest wachten totdat je werd aangesproken. Dus wachtte deze jonge zigeuner op het juiste moment. Hij wachtte. Hij bad de knie uit zijn broek om het behoud van zijn geliefde oom. En eindelijk was de gelegenheid daar. En zijn oom vroeg hem toen: joh, hoe komt het dat de knieën van je broek totaal versleten zijn, terwijl de rest van je broek zo goed als nieuw lijkt? En de jongen antwoordde: oom, ze zijn versleten omdat ik op mijn knieën voor het aangezicht van God lig en smeek om uw behoud. Ik zou zo graag willen dat u de Heere Jezus als uw zaligmaker leert kennen. Nou, je begrijpt, het duurde niet lang of zijn oom aanvaarde de Heere Jezus als zijn persoonlijke zaligmaker van zonde en de Heer van zijn leven. Niet lange tijd daarna. Natuurlijk, het is van een totaal andere orde dan waar onze tekst over spreekt. Maar wat denk jij nu, voor jezelf even? Geef jij zoveel om het geestelijk welzijn van je medemens en voor Israël in het bijzonder, dat je bereid bent om de knieën uit je nieuwe broek te bidden? Ja, voor Paulus ging dat natuurlijk veel en veel verder. Hij heeft niet alleen om het behoud van Israël gebeden, maar als het nodig en mogelijk was geweest, dan had hij zijn plaats in de hemel daarvoor afgestaan. Nu vraag je misschien waarom Paulus zich zo specifiek druk maakt over Israël. En waarom is het dat Israël zo'n belangrijke plaats inneemt in deze brief? Immers, het is geen kleinigheid dat de drie volgende hoofdstukken helemaal aan Israël gewijd zijn. We hebben hier in het hart van het belangrijkste, leerstellige, nieuwtestamentische onderwijs een indrukwekkende drieluik over het verleden, het heden en de toekomst van Israël. In deze drie hoofdstukken lezen we 11 keer over Israël, de naam Israël. We lezen over Jacob, we lezen bij herhaling over de Israëlieten. Israël, Israël, je komt het op elke pagina van de Bijbel tegen. Zo ook hier in dit belangrijke, leerstellige, nieuwtestamentische onderwijs. Het is het kloppend hart van deze belangrijke brief. Na de beschrijving van Paulus' diepe bewogenheid volgt nu in vers 4 en 5 de achtvoudige voorrechten van Israël. De achtvoudige voorrechten van Israël. Een beschrijving van het volk waarover Paulus zo bewogen is. Nu zijn er uitleggers die zeggen dat Romeinen 9, 10 en 11 een onderbreking is, alsof Paulus hier afdwaalt van zijn oorspronkelijke onderwerp. En toegegeven, Romeinen 12 sluit naadloos aan bij Romeinen 8. In Romeinen 8 spreekt hij over de heerlijkheid die bij de verschijning van de Heer Jezus geopenbaard zal worden, terwijl hij in Romeinen 12 een hartstochtelijke oproep doet om in het hier en nu overeenkomstig die toekomstige heerlijkheid te leven. Zonder deze drie luik over Israël sluit Romeinen 8 en 12 perfect op elkaar aan, naadloos. Waarom dan deze drie luik? Waarom al deze informatie over Israël? Nou, herinner je, Paulus is Romeinen hoofdstuk 8 geëindigd met die uitroep dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij heeft geschreven over de absolute veiligheid van de gelovigen in Christus. Er is niets wat ons kan scheiden. Er is geen afval der heiligen. Maar hij heeft dit nog niet geschreven. Of hij denkt op datzelfde moment aan de geestelijke staat van zijn eigen volk, Israël. En hij weet dat de Joden die zijn brief zullen lezen, waarschijnlijk hetzelfde zullen denken. Want heeft de Heer ook Israël niet uitverkoren? Waren ook zij niet eens zijn beminde volk? Nu echter verkeren zij in een staat van ongeloof. Nu hebben ze geen deel aan de zegeningen die in Christus zijn. Heeft de Heer Israël, nu zij de Messias verworpen hebben, ook hen verworpen? Heeft hij hen definitief van zijn liefde afgesneden? En als de Heer dat inderdaad gedaan heeft, welke zekerheid hebben wij dan als kerk van Jezus Christus dat hij ook ons niet op een dag zal scheiden van zijn liefde? Hoe kunnen wij er absoluut zeker van zijn dat God woord houdt en zijn belofte aan ons nakomt? Deze vraag is de aanleiding voor deze drie luik over Israël. Deze drie hoofdstukken zijn alles behalve een interruptie op het eigenlijke onderwerp en al helemaal geen onderbreking. Integendeel, dit is een onmisbaar, logisch en allerbelangrijkst passend onderdeel in het onderwijs dat Paulus in dit boek geeft. Het is een krachtig bewijs van de trouw van de Heere God. Ja, we zullen het in deze drie hoofdstukken keer op keer over Israël hebben. Israël, Israël. Maar wat belangrijker is, we zullen het over de God van Israël hebben. En over zijn trouw jegens Israël, zijn trouw aan zijn verbondsbelofte en zijn trouw aan de gemeente van de Heere Jezus. Ja, de Heere komt zijn woord na. Waarom? Want hij is een God van zijn woord. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen of niet doen, spreken en niet volbrengen, met andere woorden? Gods beloften zijn onberouwelijk. Daar komt de Heere niet op terug. Lees maar mee. Wie zijn nu deze mensen aan wie de Heere trouw blijft en voor wie Paulus zo hartstochtelijk bidt? Er volgt nu een lijst met 8 voorrechten. 8 geweldige voorrechten die het Joodse volk onderscheiden van alle andere volken op de aarde. Nou, deze moet even bij je binnenkomen, dus ik ga hem nog een keertje met je delen, die laatste zin. 8 geestelijke voorrechten. 8 geestelijke voorrechten die het Joodse volk onderscheiden van alle andere volken van de aarde. Het gaat hier om voorrechten van Israël. De lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, lees maar mee. Romeinen 9 vers 4. Zij zijn immers Israëlieten. Over hen heeft Paulus zo bewogen gesproken. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de Vader. Uit hen is wat het vlees betreft door Christus voortgekomen, die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Nou, ten eerste, we gaan ze alle 8 met elkaar even nalopen. Ten eerste, voor hen geldt de aanneming of tot adoptie, tot zonen, tot kinderen. Nou, de Heere heeft Israël als zijn kinderen aangenomen. Nou is het belangrijk om te weten dat het hier natuurlijk niet over de nieuwtestamentische adoptie gaat, waarover we in Romeinen 8 lezen, maar over de oudtestamentische adoptie. In die zin dat Israël als heel volk in een bevoorrechte staat voor God is geplaatst. Ik zou graag met je willen lezen Exodus 4 vers 22. Zoek maar even op en lees met mij Exodus 4 vers 22. En Exodus 4, vers 22, zegt de Heere: Exodus 4, vers 22. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Goed zo. Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En is, als je in de Bijbel Israël leest, moet je gewoon Israël lezen. Ben je misschien geneigd op dit moment om onmiddellijk als je Israël leest, kerk te lezen? Nee, dat moet gecorrigeerd worden. Israël is Israël. We lezen de tekst als die tot ons komt. Israël is Israël, dat wil zeggen de 12 stammen van Israël. En wat zegt de Heere hier? Mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Je hoeft deze tekst niet op te zoeken, maar in Hosea 1, of 11 vers 1 zegt de Heer: toen Israël een kind was, had ik hem lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En in Jeremia 31 vers 9 zegt de Heer: ik ben Israël tot een vader en Ephraim mijn eerstgeborene is hij. Ja, de Heer heeft Israël als zijn volk uitverkoren. Nou, waarom heeft de Heer juist Israël uitverkoren, vraagt men. Het is zo ongehoorzaam, zo afvallig en als starrig volk. Nou, misschien heeft de Heer juist daarom Israël wel uitgekozen. Wie zal het zeggen, hoe dan ook. De Heer heeft Israël als zijn oudste zoon aangenomen. Ten tweede, voor hem geldt de heerlijkheid. Dat is een verwijzing naar de Shekhina, of de Shekina. De heerlijkheid van de Heer. De zichtbare manifestatie van Gods heerlijkheid. Deze heerlijkheid is Israël voorgegaan bij hun uittocht uit Egypte. Deze heerlijkheid vervulde eerst de tabernakel en later het heilige der heiligen in de tempel. Geen ander volk heeft ooit zo'n zichtbare manifestatie van de heerlijkheid van God in haar midden gehad. Dat is een voorrecht wat alleen aan Israël is gegund. Voor hen geldt de heerlijkheid, voor geen ander. Voor Israël geldt de heerlijkheid. Ten derde, voor hen gelden de verbonden. En daarbij moeten we niet aan de, zeg maar, de theologische verbonden denken. Maar we moeten hier denken aan Gods verbond met Abraham, Mozes, David. Maar ook aan het nieuwe verbond wat de Heer met Israël gesloten heeft. In Jeremia 31 vers 31 zegt de Heer: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, het verbond met Mozes. Maar een nieuw verbond met het huis van Israël en het huis van Juda, kan het duidelijker. In dit nieuwe verbond belooft de Heer de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven aan Israël. Hunner zijn de verbonden. Israël, niet de kerk, maar Israël. En het feit, let u goed op, dat wij als kerk uit de heidenen deel hebben aan sommige van de geestelijke zegeningen uit deze verbonden, is een geweldig iets. Maar daarmee heeft de Heer de verbonden niet met ons gesloten. Nee, Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest: hunner zijn de verbonden. Om hen te onderscheiden van de andere volken, de heidenen. En wij als gelovigen uit de heidenen, als kerk, hebben slechts deel aan sommige van de geestelijke zegeningen uit deze verbonden. En dat is niet iets wat ik zeg. Dat zegt de Heere. Voor hen gelden de verbonden. Ten vierde, voor hen geldt de wetgeving. Die geweldige openbaring van Gods heilige, rechtvaardige en goede wil. De 10 woorden die met de vinger Gods op 2 stenen of tafels zijn gegraveerd. Ik zou nog een tekst met je willen lezen. Deuteronomium 4 vers 7. Zoek maar even op Deuteronomium 4 vers 7. Deuteronomium Deuteronomium 4, vers 7. Je merkt wel, wij gaan uit hier in de gemeente van de letterlijke inspiratie van het woord van God, maar ook de letterlijke interpretatie van het woord van God, uitleg, verklaring, tenzij de context, het verband, iets anders aangeeft. Maar daar hebben we tot nu toe geen aanleiding voor gezien. In Deuteronomium 4, vers 7, jubelt Mozes, een prachtige tekst, want welk groot volk is er, waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is. Altijd als wij tot hem bidden. Welk volk is er waar de goden zo dichtbij zijn? En het geïmpliceerde, want het is een retorische vraag, het geïmpliceerde antwoord is natuurlijk geen ander volk. Tweede vraag, vers 8. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud? En ook is hier het een retorische vraag, en ook nu het antwoord moet zijn: aan geen ander volk heeft de Heere zijn heilige, rechtvaardige en goede wet gegeven dan aan Israël alleen. Voor hem geldt de wetgeving. Belangrijk om dat te weten. De wet is voor Israël gegeven. Ten vijfde, voor hen geldt de eredienst. Dat is een verwijzing naar de tempeldienst met zijn uitgebreide riten en symbolen, offers en feesten. De eredienst was een typologische eredienst en wijst heen naar de heiligheid en de rechtvaardigheid van de Heere en naar de Heere Jezus die als het volmaakte lam van God aan het kruis op Golgotha zijn leven zou geven in onze plaats en voor onze zonden. Ten zesde, voor hen gelden de beloften. Welke beloften? Nou, denk aan de beloften die de Heere God aan Abraham heeft gedaan. Een land, een volk, een zegen. Voor hen zijn deze beloften. Denk in het bijzonder aan de Messiaanse beloften. De belofte aangaande de dienende knecht van de Heere, die straks ook als koning van Israël op de troon van David gezeten zal heersen en regeren. Voor hen gelden deze beloften. Primair. Ten zevende, tot hen behoren de vaderen. Dat is een verwijzing natuurlijk naar de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Geweldige mannen Gods die in relatie met de Heere leefden. Wat een geweldige erfenis om zulke voorouders te hebben. Ten achtste, uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen. Dat wil zeggen, uit hen is de Messias, de Christus, de gezalfde koning, priester en profeet. Dat is de kroon op al hun voorrechten. Ze hebben naar Gods wil de Messias voortgebracht. Zij waren het volk door wie de redder van Israël en deze wereld in eigen persoon de geschiedenis binnenkwam. Calvijn zegt over deze tekst: Gods Messias eerde de mens door mens te worden en te delen in onze natuur. Hoeveel te meer eerde hij de Joden door een verwant van hen te worden. Uit hen is wat het vlees betreft de Messias. Nou, met deze hele opsomming van voorrechten of zegeningen wil Paulus slechts één ding duidelijk maken. En dat is dat geen van deze voorrechten met betrekking tot de eeuwigheid enigerlei waarde hebben. Alleen het geloof in de Heer Jezus Christus telt. Sola fide. Alleen het geloof. Niet het feit dat hij uit hen is, maar alleen het geloof in hem telt. Echter, Israël heeft de Messias, de Heer Jezus, afgewezen en verworpen. Weg met hem. Kruisig hem. Waar staan zij nu geestelijk? Wat voor positie nemen zij in? Betekent dit nu dat hun ongeloof en ontrouw Gods verbondsbelofte teniet doen? Nou, dat betekent het in ieder geval niet, gemeente. Laat dat duidelijk zijn. Lees maar mee in vers 6a. Hij zegt, ik zeg dit niet. Namelijk wat hij in de voorgaande verse over de verlorenheid van Israël gezegd heeft. Ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Want dat is het niet. God heeft zijn belofte niet gebroken. Gods beloften zijn onberouwelijk. Nou, met deze zin neemt Paulus bij voorbaat de gedachte weg dat het voorbij is met Israël. Israël was ontrouw, maar dat betekent niet dat het nu klaar en over is met dat verbondsvolk. Integendeel. Na Paulus' diepe bewogenheid over Israël, de achtvoudige voorrechten van Israël, tot slot, als derde punt, twee katastrofale denkfouten van Israël. Twee katastrofale denkfouten van Israël. Weet u, de verklaring van hun ongeloof en ontrouw ligt in twee ernstige, wijdverspreide misvattingen. De eerste misvatting is dat zij meenden door afstamming aanspraak te kunnen maken op Gods belofte. En Paulus weerspreekt dat in vers 6b als hij zegt: niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Nogmaals, zij meenden als lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob automatisch recht te hebben op Gods belofte. Paulus neemt zijn lezers nu als ware aan de hand en zegt: denk eens even na, denk nou eens even logisch na. Wat heb je nou geleerd? Had Abraham maar één kind? Nee, Abraham had 8 kinderen. En niet slechts één. Je had Isaac van Sara, je had Ismaël van Hagar en dan nog 6 andere kinderen: Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak, Sune, van Katura. Allemaal afstammelingen van Abraham. Genesis 25 vers 1. Maar, zegt Paulus, alleen Isaac ontving de belofte. Alleen door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Uit de 8 kinderen van Abraham, allemaal lichamelijke nakomelingen, nageslacht, zaad van Abraham, is er maar 1 uitgekozen. Daar waren de Joden het wel over eens. Geen van de Joden heeft ook maar ooit voor een moment gedacht dat de nakomelingen van Ismaël in de belofte zouden delen. Ja, de Arabieren denken dat wel op dit moment, maar dat hebben ze mis. Nog hebben ze ooit gedacht dat een van de andere 6 nakomelingen van Abraham mede-erfgenamen van Isaac zouden zijn. Zij erkende dus zelf dat lichamelijke afstamming alleen niet genoeg was. Nu, als de Heere 7 van Abrahams lichamelijke nakomelingen buiten de belofte heeft gesloten, dan kan hij ook de anderen daarvan buiten sluiten. Lichamelijke afstamming alleen is niet genoeg. Alleen de Joden met het geloof van Abraham zijn waarachtige geestelijke erfgenamen van de belofte. Dus niet afstamming, maar het geloof alleen geeft de doorslag. Nu, voor het geval je op dit moment even zit te dagdromen. Niet afstamming. Dus niet, let op, familiebanden. Dus niet een bloedband. Niet omdat je uit een godvruchtig voorgeslacht komt. Door het geloof alleen worden de Israëlieten waarachtig geestelijk nageslacht van Abraham. Vers 8, lees maar bij vers 8. Dat is, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Aha, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God. Heb je hem? Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend. Vers 9. Want dit is het woord van de belofte: rond deze tijd zal ik komen en dan zal Sara een zoon hebben. Ja, de Heere had Abraham een belofte gedaan. Sara zal, ondanks haar hoge leeftijd en ondanks dat naar de mens natuurlijk biologisch niet meer mogelijk is om een kindje te krijgen, toch nog zwanger worden. Dat is een groot wonder van God. Als gevolg van direct goddelijk ingrijpen werd Isaac geboren. Dat was niet natuurlijk, biologisch was dat niet meer mogelijk. Maar door soeverein ingrijpen, soevereine genade, was Isaac het kind van de belofte. Zo komt iemand nu in de familie, het huisgezin van God. Zo ontvangt een mens het eeuwige leven. Niet door lichamelijke geboorte, niet door komaf, niet door afstamming of rituelen of bloedbanden, maar door het geloof alleen. En die belofte is dat alle die in de Zoon geloven, Jezus Christus, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wanneer je gelooft in de Zoon van God, word je door Gods soevereine genade en macht in de familie van God geboren. En dat doet de Heere God in antwoord op zijn belofte, zijn woord. Nou, sommigen van jullie hier aanwezig maken diezelfde denkfout. Je denkt misschien dat je christen bent, of dat je een kind van God bent, of dat je in de hemel komt vanwege een godvruchtig voorgeslacht, als een soort familie-erfgoed. Je hebt het zegel ontvangen, zo denk je. Er zijn legio mensen die daar stilletjes heimelijk op vertrouwen. Ze zijn immers in een christelijk gezin opgegroeid. Ze zijn op het erven van het verbond gebracht, zo is hen duidelijk gemaakt. Papa en mama waren zeer gelovige, kerkelijk meelevende mensen. Je bent van jongs af aan bij de schriften opgevoed, net als de vrome joden die Paulus in gedachten heeft. En daarbij was jouw grootvader een begaafde dienaar van het evangelie. Wat heb jij nu nog te vrezen? Hoeveel rekenen niet op hun voorgeslacht, opvoeding, religieuze rieten, het gebed van papa of mama, dat sleept me er wel doorheen. Maar let goed op. In het koninkrijk van God gaat het niet om afstamming, gaat het niet om voorrechten zoals de Joden ook bevoorrecht zijn. Daarmee beërf je niet het eeuwige leven. Daarvoor zul je je zonden moeten erkennen, je van je zonden moeten bekeren en persoonlijk geloven in Jezus Christus, dat Hij in jouw plaats en voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en ten derde dag is opgestaan uit de doden. Corrie ten Boom heeft eens gezegd: God heeft alleen kinderen, geen kleinkinderen. Je kunt geen kleinkind van God zijn. Wel, een kleinkind kan wel kind van God zijn, maar je kunt geen kleinkind van God zijn. Johannes zegt het zo: Hij kwam tot het zijne, de Heere Jezus, maar de zijne, Israël, hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij wat macht gegeven. Kinderen van God te worden. Geen kleinkind, maar kind. Namelijk, die in zijn naam geloven. En dan zegt hij dit bij, drievoudige ontkenning. Niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Om nog eens keer duidelijk te maken dat afstamming of bloedband niet meetelt in het koninkrijk van God, gebruikt hij nog een tweede voorbeeld. Eerst gebruikt hij Ismaël en Isaac. Nu gebruikt hij Jacob en Esau, waarmee hij ook een tweede misvatting bespreekt en corrigeert. De Joden dachten namelijk niet alleen dat zij door afstamming Gods belofte zouden beërven, maar ook dat zij op grond van wetsbetrachting goede werken Gods belofte zouden beërven. Lees maar mee, vers 10. En dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca die zwanger was van een man, namelijk Isaac onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing in stand zou houden, niet uit werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd: de meerdere zal de mindere dienen, zoals geschreven staat: Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, Paulus gebruikt dit voorbeeld omdat Gods keus voor Isaac verklaard zou kunnen worden uit het feit dat hij uit Abrahams vrouw Sara geboren is, terwijl Ismaël uit Hagar de slavin geboren is. Maar in het geval van Jacob en Esau gaat dat niet op, want beide zijn uit dezelfde moeder op dezelfde tijd onder dezelfde omstandigheden geboren. En toch is God zelfs voordat zij geboren waren, voordat zij iets goeds, iets verkeerds gedaan hadden, aan het natuurlijk recht van Esau voorbij gegaan om in plaats van Esau Jacob te verkiezen. Nou, daarbij moet nu gezegd worden dat het Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat niet betekent, natuurlijk niet, dat er een soort van persoonlijke vijandschap tegen Esau gekoesterd werd door de Heere God. Nee, het duidt alleen daarop dat de Heere het natuurlijke recht van Esau als eerstgeborene genegeerd heeft. Ik heb niet Esau, maar ik heb Jacob gekozen en God is vrijmachtig, soeverein om dat te doen. Esau heb ik gehaat, Dat klinkt ons als christenen bijna vreemd in de oren. Alsof de Heere gevoelens van vijandschap heeft gekoesterd jegens Esau. Weet u dat dit niet persoonlijk is bedoeld, blijkt ook daaruit dat Esau Jacob nooit heeft gediend tijdens zijn leven. Zoals dat staat in het woord. Esau heeft Jacob nooit gediend. De nakomelingen van Esau wel. De Edomieten dienden de Israëlieten. Maar Esau zelf niet. Dus was het geen persoonlijke vijandschap van de Heer tegen Esau. Hoe het ook zij. Gods keus voor Jacob maakt niet alleen duidelijk dat lichamelijke afstamming alleen geen recht geeft op de zegen, maar ook goede werken geven geen recht op Gods zegenbelofte. Want er staat, voordat zij geboren waren, voordat zij goed of kwaad hadden gedaan, heeft God Jacob verkozen als erfgenaam van de zegenbelofte. Nou, welke zoon van Isaac was beter? Ga dat voor jezelf even na in je hoofd. Welke zoon, welke zou jij nou een, zeg maar een plusje geven? Jacob of Esau? Wat denk je? Esau was een rouwdouwer, immoreel, zelfs een godslasteraar. Jacob was ook geen lievertje. Een bedrieger, een hielenlichter, letterlijk. Een leugenaar. Ze spreken ons geen van beide echt aan. Maar wanneer je echt zou moeten kiezen, dan zouden we waarschijnlijk toch voor Jacob kiezen. Zijn leven was net een slag beter, net een plusje meer dan dat van Esau. Maar voor het geval dat wij denken dat die ene slag beter, dat ene kleine plusje meer, bij God de doorslag gaf om Jacob de zegenbelofte te geven, herinnert Paulus ons eraan dat die keuze reeds was gemaakt voordat zij geboren waren. Voordat zij goed of kwaad hadden gedaan. Het was dus niet op grond van goede werken, maar slechts op grond van Gods verkiezend voornemen. En daaruit wordt duidelijk dat de Heer iemand niet verkiest op basis van zijn goede werken. Wetsbetrachting. En daarmee komen we op het terrein van de uitverkiezing. Nu zal ik daar verderop in deze serie nog het een en ander over zeggen. Maar op dit moment gaat het erom dat niemand zich door goede werken, door wetsbetrachting, kan verzekeren van Gods zegenbelofte. Dat is denk ik overduidelijk uit wat Paulus hier zegt. En dat moet Israël worden bijgebracht, want zij meenden recht te hebben op Gods belofte vanwege hun wetsbetrachting. Ze waren goede mensen, ze leefden naar de letter van de wet. Heere God, ziet u dan niet hoe ik mijn best doe? Ziet u dan niet hoe ik in het zwart gekleed ga? Ziet u dan niet hoe ik mijn best doe om naar uw woord te leven? Ze dachten daarmee Gods gunst te verdienen. Nou, Paulus heeft in deze brief meer dan eens duidelijk gemaakt hoe wij verzekerd kunnen zijn van de vergeving van zonde en het eeuwige leven. En dat is door het geloof alleen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God en bij God door onze Heere Jezus Christus, Romeinen 5 vers 1. En dat is nu nog zo'n punt waar vele mensen ook in onze tijd en onze directe omgeving over in verwarring zijn. Ze denken niet alleen door lichamelijke afstamming, maar ook door goede werken zich voor God te kunnen rechtvaardigen. Er zijn maar heel weinig mensen die weten dat het christendom te maken heeft met het gelovig aanvaarden van de Heer Jezus als zondezaligmaker, als zondeverlosser. De doorsnee Nederlander en velen van jullie hier associëren het christendom met een levensstijl, met wat je wel en niet mag doen, je naaste liefhebben. Met verdraagzaamheid, hoopvaardigheid, eerlijkheid en goedheid. Anderen associëren het christendom met een algemeen geloof in God. Weer anderen denken aan religieuze verplichtingen, zoals kerkgang en collectes. Is het niet intriest dat een meerderheid van de mensen in onze directe leefomgeving het christendom koppelt aan goede werken, in plaats van aan het gelovig aanvaarden van de Heere Jezus Christus als zaligmaker. Al die andere dingen die we genoemd hebben, worden ook door de islam voorgestaan. Worden ook door de hindoes voorgestaan. Dat zijn de zogenaamde doe-het-zelf godsdiensten van deze wereld. Nou, hoewel de mening van de meerderheid is dat we door goede werken zalig kunnen worden, zeggen wij op basis van Gods woord dat de meerderheid het mis heeft. Heb jij reeds erkend dat je met goede werken, wetsbetrachting, je best doen het eeuwige leven niet kan verdienen? En jullie zijn op dit moment zo bezig, sommigen van jullie. Als we vragen waarom laat je niet dopen, denken sommigen, ik ben nog niet zo ver. Wat bedoel je met ik ben nog niet zo ver? Heb je jezelf nog niet opgewerkt tot het niveau waarop je acceptabel bent voor de Heere God? Denk je dat je dat kunt doen? Dat je jezelf kunt opwerken tot een bepaald niveau en dat je dan zover bent? Dat heeft niets met christendom te maken. Het christendom heeft te maken, let goed op, met het gelovig aanvaarden van de Heer Jezus als zaligmaker. Terwijl je zelf met lege handen staat. Op geen enkel niveau. Je hebt niets in te brengen. Je staat met lege handen, bankroet van je leven. En toch zijn sommigen van jullie nog steeds geneigd om dat naar voren te brengen als argument. Ik ben nog niet zo ver. Wat bedoel je nu? Dat je jezelf nog niet tot een bepaalde werkheiligheid hebt weten op te werken. Dat heeft werkelijk waar niets met Bijbels christendom te maken. Het gaat erom dat wij met lege handen het bankroet van ons leven erkennen. Zeggen dat we niets kunnen doen om ons op te werken tot een niveau waarop we acceptabel zijn voor de Heere God. En dan met lege handen tot de heiland komen, uit genade, door het geloof. Ben jij reeds op zijn roepstem ingegaan? Antwoord die nodigende heiland en zeg: hier ben ik, Heere. Ervaar je het trekken aan je hart door de prediking van het evangelie. Geef je dan gewonnen. Hoor je het geklop op de deur van je hart? Open je hart voor die zondeverlosser. Laat hem niet voorbij gaan. Wij willen er bij jou op aandringen om vandaag door het geloof Christus als zaligmaker te aanvaarden. De Heere wil jouw leven door zijn woord en geest vernieuwen. Nadat je Christus aanvaard hebt. Die vernieuwing die begint met de erkenning van je persoonlijke zondeschuld en je onvermogen om jezelf te redden, om dan uit Gods hand het geschenk van het eeuwige leven te ontvangen. Het geschenk waar de Heere Jezus Christus op Golgotha's kruis de prijs voor heeft betaald, zijn bloed, zijn leven. Heb jij hem reeds aangenomen als je zaligmaker? Zo niet, zou je goede reden kunnen bedenken waarom je dat vandaag niet zou doen. Ten slotte, gemeente, heb niet de wereld, maar wel de mensen van deze wereld hartelijk lief. Hou van zondaren, hou van mensen. Hou van de mensen om u heen. En heb in het bijzonder het Joodse volk, Israël. Ja, in dat landje in het Midden-Oosten en hier in Nederland en in Europa hartelijk lief. Bid intens om hun behoud. Koester een diep verlangen om hen de waarheid van het woord van God te verkondigen. Paulus had een diepe liefde voor verloren zielen. Ja, mogen God ons tot een gemeente maken van mannen en vrouwen met een zielenwinnershart. Op de eerste plaats de zielen van onze Joodse medemensen. Paulus zegt: uit hem is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is. Jezus Christus is God, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil een moment van stilte. Laten we eerbiedig zijn, onze hoofden buigen voor de Heere. En laten ieder in stilte antwoorden op de prediking van het woord. De Heer heeft door zijn woord gesproken. En hij is verlangend om jouw stem nu te horen, de stem van jouw hart. Heere, wij zeggen u dank. Voor het geweldige voorbeeld van de apostel Paulus in zijn zondaarsliefde. Waarin hij geworden is als de Heer Jezus. Waarin hij is geworden als Mozes. Zegen ons alle die u toebehoren, met eenzelfde zondaarsliefde. Dat we radicaal zullen zijn in het delen van het evangelie met de mensen die verloren zijn in zonde en overtredingen. In het bijzonder delen van het evangelie onder Israël. En daarom bidden wij u, Heer, voor al diegenen die zich daar direct in werkzaam zijn. En wij bidden u voor uw volk Israël hier in Nederland en Europa, in de Oekraïne, al die Joden in Berlijn, uw volk in Israël, het land Israël, wat zo onder de terreur te lijden heeft. Geef dat deze terreur en de moeite die er op dit moment zijn hen uitdrijven tot Christus. En wij bidden u dat u mannen en vrouwen geeft die zullen opstaan om onverschrokken het evangelie met hen te delen. Wij bidden u om de redding, het behoud van uw volk. Wij zeggen u dank voor die toekomstige generatie Joden, met alle stammen van Israël die behouden zal worden. Wat geweldig om dat te mogen weten. Maar nu reeds, Heere, bidden wij u dat al diegenen die bestemd zijn ten eeuwige leven, de Heer Jezus mogen leren kennen als hun zaligmaker. Geeft u dat mannen zullen opstaan. Ik wil u bidden heel bijzonder ook voor Asaf Pellet, die zich inzet daarvoor, wiens hart daarna uitgaat. Wilt u hem zegenen? En wilt u de weg ook voor hem openen? Maar ook andere heren in deze gemeente, misschien jonge mensen, misschien een jongen of een meisje, dat u door uw woord en geest zo werkt, dat u hen roept in de dienst van de evangelieverkondiging. Dat we een gemeente zullen zijn, heren, die enthousiast en onverschrokken zullen getuigen van Jezus. Dan wil ik u bidden voor diegenen die hier zijn, die onbewust pleiten op afstamming, bloedband, of misschien wel wetsbetrachting, die nog voortdurend als argument gebruiken: ja, maar mijn leven voldoet nog niet en dit nog niet en dat nog niet. Terwijl dat typisch onchristelijk is. Om christen te worden hoeven we ons niet op te werken tot een niveau van een werkheiligheid, maar mogen we met lege handen komen tot die roepende heiland, die zegt: kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld, zonder iets in te leveren. Mogen we komen om niet uit genade. En dan gaat u dat wonder van de vernieuwing in ons leven uitwerken. Zegen zo, Heere, uw woord. Dat mannen en vrouwen in ons midden, jongens en meisjes, zalig mogen worden. En daarna ook geheiligd. Om tot eer en verheerlijking van uw naam te leven. We vragen het u uit genade. En in Jezus' naam alleen. Amen.